Tennisser Cenk Schalke is in Rome aan de dood ontsnapt. In het hotel waar hij met zijn vrouw verbleef brak vannacht op de derde verdieping brand uit. Schalke sliep op de zevende en hoogste etage. Op die etage kwamen 3 hotelgasten door verstikking om het leven. Er kwam ook nog een man om die van 4 hoog naar beneden sprong. Schalke en zijn vrouw Ricky wisten het balkon te bereiken. Ricky is met een kraanwagen van de brandweer naar beneden gebracht. Schalke werd door de brandweer via een sluiproute in veiligheid gebracht. De tennisser is in Rome voor het Masters toernooi van volgende week. Het weer, geregeld zon en enkele buien met kans op onweer en in het oosten mogelijk hagel en windstoten. Middagtemperatuur rond 20 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en iets minder zacht. Dit was het nieuws.
Dit is de boeddhistische omroep met het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha. Deel 1 over het leven van de Boeddha. Tussen begeerte en dood.
Koningen houden hun zegentochten. Generaals vieren hun triomfen. Maar zelfs een groot generaal zoals Napoleon ontmoet eens zijn Waterloo, zijn ondergang. Een triomfmars blijkt op den duur altijd op pochen neer te komen. Welke overwinning je ook behaalt, ze wordt altijd achterhaald door begeerte en dood. Begeerte, omdat 1 overwinning nooit genoeg is, je verlangt altijd naar meer. En dood, omdat die bepaalde situatie waarin je een overwinning behaalde, ten einde loopt en een nieuwe overwinning eist. Als je begeerte en dood overwint, ben je pas echt overwinnaar. Na zijn verlichting werd Gautama, de Boeddha, de ontwaakte genoemd. Hij proclameerde zichzelf als de overwinnaar van begeerte en dood, belichaamd door Mara, het kwaad. De Boeddha zei over zichzelf tegen de eerste medemens die hij na zijn verlichting tegenkwam:
ik heb geen meester. Niemand kan zich met mij vergelijken. In deze wereld ben ik de enige volledig ontwaakte. Ik ben volmaakt en heb de hoogste verlichting bereikt. In deze wereld heb ik alles overwonnen. Ik ben alwetend en word door niets aangetast. Door alles achter me te laten en me vrij te maken van begeerte, heb ik mezelf bevrijd. Ik heb Mara overwonnen. Ik ben de overwinnaar.
Begeerte is universeel. Begeerte en dood versterken elkaar in een visieuze cirkel, omdat begeerte altijd weer doodloopt op haar eigen gebrek aan bevrediging en ze steeds weer herhaald en opnieuw beleefd moet worden. De Boeddha overwon begeerte en dood door er een middenweg tussen te kiezen. Maar voordat hij die ontdekte, moest hij eerst aan den lijve begeerte en dood meemaken. Hij wordt geboren in een stadje in Nepal als zoon van de koning van een klein rijk. Een wijze voorspelt bij de geboorte dat het jongetje een wereldheerser of een grote spirituele heilige zou worden. Omdat de koning wil dat zijn zoon na hem de troon bestijgt, isoleert hij hem binnen de paleismuren in een wereld van plezier en genot, ver van het lijden in de wereld. Maar dan komt Gautama voor het eerst in zijn leven een zieke, een seniele oude man en een lijk tegen en besluit 's nachts het paleis te ontvluchten. Hij realiseert zich dat er aan de wereld van plezier een eind komt. De biograaf van de Boeddha, Asvakosha, geeft deze beschrijving van Gautama's vlucht, waarbij hij als monnik vooral belangstelling heeft voor begeerte in de vorm van passie. Gautama moet over de lichamen van danseressen en pleziermeisjes heen stappen die door de goden in een diepe slaap gedompeld zijn.
Een vrouw lag met haar bamboefluit in haar handen terwijl haar witte kleed van haar borsten gegleden was. anderen zaten in de houding waarin ze gezeten hadden, en terwijl ze elkaar omarmden met ineengestrengelde armen, leken hun lichamen voorover te buigen onder het gewicht van hun borsten. Een andere vrouw lag te slapen terwijl ze haar drum vastklampte, al was het een minnaar. Een andere lag met losse haren en met haar gordel en kleren van haar heupen weggevallen als een vrouw die door een olifant vertrapt is. Weer een andere lag met gespreide armen en benen, al was ze dronken, met wijd open mond waaruit speeksel drupte en haar rokken opgeschort zodat haar naaktheid te zien was. De vrouwen leken op een lotusmeer waarvan de lotusbloemen door de wind alle kanten opgeblazen en vernield waren.
Gautama besluit dan als woudasceet te gaan leven, net als zoveel jonge mannen van zijn generatie, op zoek naar het eeuwige leven waarop de dood geen vat heeft. Hij probeert onsterfelijkheid af te dwingen door middel van versterving. 6 jaar lang beoefent hij de zwaarste ascese om zijn doel te bereiken, waardoor hij zichzelf op de rand van de dood brengt. Zoals hij zelf beschrijft:
omdat ik steeds heel weinig at, raakte mijn lichaam volledig uitgemergeld. Mijn ledematen werden als dunne, verwelkte rietstengels. Mijn zitvlak werd als een buffelhoef en mijn rug gegraat als een kogelketting, met zijn uitstekende en verzonken wervels. Zoals bij een vervallen huis, de dakspan te bloot liggen en zichtbaar zijn, zo lagen mijn ribben vrij en zichtbaar. En zoals in een put de waterspiegel diep beneden glinstert, zo glinsterden mijn oogappels diep beneden in mijn oogkassen. Mijn hoofdhuid was verdroogd en gerimpeld als een pompoen, die eenmaal aangesneden in de zon, snel verdord en verschrompeld. Als ik aan mijn buik voelde, dan raakte ik mijn ruggengraat aan. Bij de stoelgang of het urineren viel ik van zwakte voorover. En als ik met mijn hand over mijn huid wreef, vielen de aan de wortel verdorde lichaamsharen uit.
Na dat extreme genot en die extreme versterving besluit Gautama dat zijn doel niet via extreme, maar alleen via een middenweg te bereiken valt. Hij ziet in dat er agressie schuilt in extreme en kiest voor de middenweg van non-agressie, vriendelijkheid. Hij herinnert zich een voorval uit zijn jeugd. Zijn vader heeft de jonge Gautama meegenomen naar het land wanneer hij gaat ploegen.
Ik herinner me dat terwijl mijn vader de voren bewerkte, ik in de schaduw van een appelboom zat. Door me af te zonderen bereikte ik het eerste niveau van meditatie, waarin ik me vreugdevol en gelukkig voelde, vrij van begeerte en verwarrende emoties. Ik was in staat helder te denken. Zou dit misschien de weg naar verlichting zijn?
Gautama besluit weer te gaan eten, neemt een bad en gaat in Bodh Gaya onder een vijgenboom zitten mediteren. Meditatie betekent voor hem vriendelijkheid, waarbij hij niets negeert, maar aandacht schenkt aan alles wat zich voordoet. Onrust, angsten en emoties worden gekalmeerd en lichamelijke gevoelens worden geprononceerder, helderder.
De geest is rusteloos, onstabiel, moeilijk te bewaken, te beheersen. De wijze maakt de geest recht, zoals een pijlenmaker een pijl recht maakt. Hoe goed is het de geest te temmen, die ongezeggelijk wispelturig is en overal heen rent waar hij wil. Een getemde geest brengt de mens geluk.
In het jaar 455 voor Christus, in de 5e maand tijdens de nacht van de volle maan, speelt zich het hoogtepunt van Gautama's ontwakingsproces af. Hij beoefent meditatie die kalmeert, de aandacht scherpt en overgaat in de inzichtsmeditatie die hij zelf ontdekt heeft. Die nacht krijgt hij 3 kosmische inzichten. Het eerste inzicht is een directe blik op al zijn vorige levens, van het begin tot het eind. Als graspol en als boomgeest, als jakhals, papegaai, tijger en apenkoning, als leeuw en hyena, als onaanraakbare, priester, koning en timmerman, als withuidige en zwarthuidige. Als je alles al eens geweest bent, ken je alles en voel je je met alles verbonden. De hele wereld wordt je familie. In alle levens, plantaardig, dierlijk en menselijk, treedt hij op als bodhisattva. Iemand die compassie beoefent, met anderen meeleeft en ze helpt. Dit is zo'n geboorteverhaal van de Boeddha of Jataka.
Een arme bedelaar heeft in het bos hout bij elkaar gesprokkeld en het met moeite aangestoken. Op het vuurtje heeft hij een pot met water gezet. Hij heeft het water aan de kook gebracht, maar heeft geen voedsel om erin te doen. De bodhisattva, als haas geboren, komt voorbij. Hij ziet de arme bedelaar en wordt geraakt door mededogen. Hij springt in de pot om de bedelaar voedsel te verschaffen, niet nadat hij zijn pels uitgeschud heeft om de vlooien niet mee te nemen in zijn dood.
In het tweede kosmische inzicht ziet Gautama met het goddelijk oog het hele universum als in een spiegel. Het sterven en weer geboren worden van alle wezens overal. Hij ziet dat goede daden leiden tot goed karma, geluk en gelukkige wedergeboorte, en slechte daden tot slecht karma, ongeluk en een ongelukkige wedergeboorte.
Alle verschijnselen komen voort uit de geest, worden geboren uit de geest, worden gevormd door de geest. Als iemand met een verdorven geest spreekt of handelt, dan volgt hem leed, zoals de wagen de os volgt. Alle verschijnselen komen voort uit de geest, worden geboren uit de geest, worden gevormd door de geest. Als iemand met een zuivere geest spreekt of handelt, dan volgt hem vreugde, zoals de wagen de os volgt.
Bij het derde inzicht ziet hij dat alle levende wezens dwangmatig bezig zijn met het bevredigen van hun begeerte. Ze gaan daar leven na leven mee door, omdat ze nooit bevrediging bereiken. Dit noemt hij het wiel van het leven, de visieuze cirkel van bestaan. Het streven hun begeerte te bevredigen is zo sterk, dat mensen die drijfkracht aanzien voor hun persoonlijkheid. Dat zogenaamde zelfstandige, onveranderlijke zelf, waar we al die dingen voor doen die lijden veroorzaken, bestaat niet. Gautama heeft zich door dat inzicht uit het wiel van het leven bevrijd. Als de morgenster aan de hemel reist, is hij de Boeddha, de ontwaakte. Op grond van zijn inzicht ontwikkelt de Boeddha de Dharma, wat leer, wetmatige structuur van de wereld betekent. De Boeddha twijfelt eraan of hij zijn visie ooit een andere duidelijk kan maken. Maar wanneer hij dat probeert, blijkt zijn aanwezigheid, zijn uitstraling en het gezonde verstand dat in zijn gesprekken en voordrachten naar voren komt, voldoende te zijn om mensen te overtuigen.
Op een dag ontmoet de Boeddha in een bos de dwangmatige seriemoordenaar Angulimala, Vingerkrans geheten, omdat hij een krans van vingerkootjes van zijn slachtoffers om zijn hals draagt. Iedereen die hij tegenkomt, berooft en vermoordt hij. Angulimala is een brahmaan en heeft aan de universiteit gestudeerd. Hij gebruikt zijn intelligentie om steeds weer aan de politiepatrouilles te ontsnappen. Wanneer de Boeddha, tegen alle waarschuwingen in, alleen door zijn gebied wandelt, wil Angulimala ook deze eenzame bedelmonnik vermoorden. Maar tot zijn stomme verbazing kan hij, hoe hard hij ook rent, de rustig voortwandelende figuur niet inhalen. Angulimala blijft volkomen in de war stilstaan en roept: "Blijf staan, monnik, blijf staan!" De Boeddha zegt: "Ik ben al blijven staan en dat zou jij ook moeten doen." "Hoe kunt u zeggen dat u bent blijven staan terwijl u gewoon doorloopt? En hoe kunt u zeggen dat ik moet blijven staan als ik dat al doe?" roept de rover. "Ik doe geen enkel wezen kwaad," zegt de Boeddha. "En jij doet elk wezen kwaad dat je tegenkomt. Waarom hou je er niet mee op?" Angulimala, die nog nooit iemand ontmoet heeft die geen angst kent, geeft zich gewonnen en wordt een leerling van de Boeddha.
Wanneer de Boeddha op een nacht gaat slapen in gezelschap van een rijke koopman en weldoener van de armen, zegt deze 's morgens hoffelijk dat hij hoopt dat de Boeddha goed geslapen heeft. De Boeddha antwoordt:
Boeddha's slapen altijd goed. Ze hebben geen verlangens en dus is hun geest koel. Ze hebben geen vastomlijn zelf en dus kennen ze geen conflicten die onrust veroorzaken. Wie vrede heeft, slaapt de slaap der gerusten.
De Sangha ontstaat, de gemeenschap van de Boeddha. Bedelmonniken en leken, mannen en vrouwen lijken door meditatie binnen korte tijd verlichting te kunnen bereiken. Ze worden arhats, heiligen, verlichten. Dan zendt de Boeddha hen uit om zijn leer te verspreiden.
Gaat heen. Verkondig de leer tot heil en geluk van velen, uit mededogen met de wereld, voor het welzijn van goden en mensen.
In het commentaar op de Dhammapada staat het verhaal De Gedachtenlezer. Daarin wordt verteld hoe 60 zwervende bedelmonniken van de Boeddha een meditatievorm gekregen hebben waarmee ze arhats kunnen worden. Gewoonlijk slapen ze elke nacht ergens anders in het woud. Maar voor het regenseizoen zoeken ze een vast onderkomen om in retraite deze meditatie te kunnen beoefenen. Ze krijgen onderdak en voedsel aangeboden door de moeder van de dorpsoudste. Wanneer ze de bel laat luiden voor het middageten, komen de bedelmonniken elk via een apart pad naar de verzamelplaats. De vrouw begrijpt die aparte manier van doen niet.
Geachte bedelmonniken, hebt u ruzie gehad?
Nee, geachte mevrouw, absoluut niet.
Hoe komt het dan dat u allemaal via een apart pad hier naartoe komt en niet gezamenlijk?
Geachte mevrouw, wij komen ieder uit ons eigen hutje waar we voor onszelf onze meditatie beoefenen.
Geachte monniken, wat bedoelt u met meditatie beoefenen?
Wij houden ons bezig met de 32 delen waaruit het lichaam bestaat en willen op die manier een duidelijk beeld krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn.
Maar geachte bedelmonniken, heeft u als enige toestemming om u bezig te houden met de 32 delen waaruit het lichaam bestaat en op die manier een duidelijk beeld te krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn, of mogen wij dat ook doen?
Deze beoefening staat voor iedereen open.
Zou u me dan de 32 delen waaruit het lichaam bestaat kunnen leren en me laten zien hoe ik een duidelijk beeld zou kunnen krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn?
Heel goed, dat zullen we doen.
Na dit gezegd te hebben, leerden ze me alles wat ze wisten. Ik begon me onmiddellijk bezig te houden met de 32 delen waaruit het lichaam bestaat en streefde er naar een duidelijk beeld te krijgen van de vergankelijkheid en de dood die het lichaam eigen zijn. Dat ging me zo goed af dat ik zelfs voor de monniken erin slaagde de 3 paden en de 3 resultaten te bereiken en via de 3 paden de 4 bovennatuurlijke krachten en de hogere geestesvermogens te verwerven.
Door haar meditatie over vergankelijkheid wordt ze verlicht, een arhat en een gedachtenlezer. Haar helderziendheid laat haar zien dat alle bedelmonniken de capaciteit hebben om een arhat te worden, maar dat ze allemaal worstelen met de obstakels die hun doorbraak verhinderen. Omdat ze deze obstakels duidelijk ziet, kan ze een handige manier vinden om ieder van hen te helpen. Dankzij haar hulp slagen alle 60 bedelmonniken erin verlichting te bereiken en een arhat te worden. Dit verhaal laat het verband zien tussen het bereiken van persoonlijke verlichting en het bevorderen van het welzijn van anderen. Het zou een geboorteverhaal van de Boeddha zelf kunnen zijn, die in een vorig leven als bodhisattva mensen helpt door zijn helderziendheid. Een vrouwelijke bodhisattva. De Boeddha onderwees vriendelijkheid en mededogen jegens alle wezens, ongeacht ras, kaste, klasse of sekse. Zoals in de Metta Sutta, over liefdevolle vriendelijkheid, een van de beroemdste en oudste sutra's.
Wat voor levende wezens er ook zijn, of ze nu zwak zijn of sterk, zonder uitzondering, of ze lang zijn of fors, middelmatig, kort, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, of ze nu ver weg leven of dichtbij, al geboren zijn of nog geboren moeten worden, mogen alle wezens gelukkig zijn. Laat niemand een ander bedriegen en een ander minachten. Waar dan ook, laat niemand een ander leed toewensen uit boosheid of vijandigheid. Cultiveer een grenzeloos hart jegens alle wezens. Precies zoals een moeder haar eigen kind zou beschermen met risico voor haar eigen leven. Laat je gedachten van grenzeloze liefde de hele wereld vullen. Cultiveer een grenzeloos hart naar alle richtingen. Naar boven, naar beneden en rondom. Zonder belemmering, haat of vijandigheid. Mana.
Als de Boeddha na 40 jaar rondzwerven en lesgeven sterft, vindt er een verschrikkelijke aardbeving plaats. En uit de hemel barsten donderslagen los. De Boeddha gaat de uiteindelijke bevrijding binnen. Het lichaam van Gautama de Boeddha wordt gecremeerd en zijn as en beenderen in 8 delen verdeeld. Voor de as worden 8 koninklijke grafheuvels, stupa's, opgericht, een 9e voor de urn en een 10e voor de sintels. Geboren als koningszoon leeft de Boeddha als een bedelmonnik, maar wordt ter aarde besteld als een koning.
Dit is het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha, deel 2, over vrouwen en koningschap. De courtisane en de koning.
Uitgerekend in een tijd die uiterst gepassioneerd is en waarin de mensen heel erg gesteld zijn op plezier, zintuigelijk genot en seks, stelt de Boeddha dat, wil je verlicht raken, je je niet moet vastklampen aan begeerte. Dat het niet meevalt, blijkt uit het verhaal van de bedelmonnik Ananda en de courtisane Ambapali. In het doodsoetra van de Boeddha, dat de laatste weken van zijn leven beschrijft, vraagt Ananda, een van de meest vooraanstaande leerlingen, de Boeddha om advies.
Heer, hoe moeten wij ons opstellen tegenover vrouwen?
Niet naar kijken, Ananda.
Maar als we ze toch zien, hoe moeten we ons dan gedragen?
Niet met hen spreken, Ananda.
Maar wanneer ze ons aanspreken, wat moeten we dan doen?
Op je hoede blijven, Ananda.
Waarschijnlijk kan Ananda, die heel gevoelig voor vrouwen is, Ambapali niet uit zijn hoofd zetten. Voor bedelmonniken die alles al opgegeven hebben, is passie vaak de laatste hindernis. De Boeddha en zijn bedelmonniken verblijven dan in de stad Vesali, in een park dat de courtisane Ambapali hen geschonken heeft. Een paar dagen voor dit gesprek heeft Ambapali de Boeddha met zijn monniken uitgenodigd de maaltijd in haar huis te gebruiken. Een uitnodiging die de Boeddha heeft aangenomen. Ambapali is een brandpunt van passie. Ze is zo verbazingwekkend mooi dat de prinsen van Vesali om haar in het vechten geslagen waren. De strijd wordt beslist door haar de hoofdcourtisane van de stad te maken. Deze rijke, zeer ontwikkelde vrouw is een leerlinge van de Boeddha geworden. Na het aannemen van haar uitnodiging volgt een vrolijke passage in deze doodsoetra, wanneer de prinsen uit Vesali op prachtige wagens, sommige opgedoft met sieraden, kleren en make-up in het blauw, andere in het geel, rood of wit, komen aanrijden om de Boeddha ook uit te nodigen voor de maaltijd. Ambapali triomfeert.
Toen stuurde ik mijn wagen tegen die van de jonge prinsen aan. As tegen as, wiel tegen wiel en juk tegen juk. Ik riep, ja, jonge prinsen, ik heb de Boeddha uitgenodigd om morgen samen met zijn monniken bij mij te komen eten. Toe, gun die maaltijd aan ons, Ambapali, voor 100.000 goudstukken. Zelfs als jullie me de hele stad Vesali zouden geven, jonge prinsen, dan zou ik zo'n belangrijke maaltijd nog niet weggeven. Toen knipten de prinsen met hun vingers en riepen, we zijn beetgenomen door dat vrouwtje. Dat vrouwtje is ons te slim af geweest.
En vervolgens gaat de Boeddha met zijn monniken bij deze frivole dame eten, waarbij ze hen zelf bedient. De Boeddha leert Ananda hier dat zelfs al moet een monnik voorzichtig zijn met passie, hij de vrouw die die passie bij hem opwekt nog niet hoeft af te wijzen. De Tera Terigata zijn de verzen van de oudsten, de eerste bedelmonniken en nonnen die door in het woud te leven en te mediteren verlichting bereikt hebben. Ze zijn dan arhats, verlichte, heilige. Ambapali, die op latere leeftijd bedelnon is geworden, is een van hen. Dit is haar verlichtingsvers.
De Teri Ambapali zegt, stralend, glimmend als juwelen waren mijn ogen, donker en amandelvormig. Slachtoffer van mijn ouderdom, ze stralen niet meer. Dit en niets anders is de waarheid. Vroeger zagen mijn borsten er mooi uit, gezwollen, rond en dicht op elkaar. Nu hangen ze als waterzakken zonder water. Dit en niets anders is de waarheid. Vroeger zag mijn lichaam er mooi uit, alsof het omgeven was door een goudgepolijste make-up. Nu is het helemaal vol fijne rimpeltjes. Dit en niets anders is de waarheid. Vroeger zagen mijn dijen er mooi uit, als de krachtige ronding van een slang. Vanwege mijn ouderdom lijken ze op bamboestokjes. Dit en niets anders is de waarheid. Vroeger zagen mijn voeten er mooi uit, alsof ze vol waren met zachte katoen. Vanwege mijn ouderdom zijn ze gebarsten, gerimpeld. Dit en niets anders is de waarheid. Zo is het nu met dit lichaam. Ouder dan oud, een plaats van veel pijn. Een oud huis waar de pleisterlaag van af is gevallen. Dit en niets anders is de waarheid.
Dit is geen verbittering of depressie, maar realisme. Schoonheid is een feit. Een aftakeling door ouderdom is een feit. En het verband ertussen is vergankelijkheid. Het je volledig realiseren van de waarheid van vergankelijkheid is een van de kenmerken van verlichting. De verzen van de arhats gaan over een ontdekking waardoor ze wakker geschud worden.
De Terakitaka zegt, mijn lichaam is heel licht, geraakt door veel vreugde en geluk. Het is alsof mijn lichaam zweeft als een katoenpluisje, voortbewogen door de wind.
De Tera Sivaka zegt, lichamen zijn vergankelijk als huizen. Hier en daar, telkens weer, wilde ik een huis bouwen. Geboorte is pijnlijk, telkens weer. Ik heb je door, huizenbouwer, jij zult geen huis meer bouwen. Al je balken zijn gebroken en je dakspanten ontwricht. Mijn geest, volledig veranderd, zal in dit leven wegwaaien.
Door hun ontwaken doorsnijden de arhats alle banden van gehechtheid. Dat is een enorme bevrijding, een triomf. En toch nemen ze niet altijd de les die de Boeddha Ananda leren ter harte. Dat als je je niet aan een emotie wilt hechten, je de persoon die haar opwekt nog niet hoeft af te wijzen. De Boeddha is vriendelijk tegen iedereen. heeft eindeloze levens als bodhisattva geleefd. Wat betekent dat hij vriendelijkheid en compassie bewijst aan alle levende wezens. Vaak offert hij zich voor hen op. De arhats lijken soms niet aan compassie toe te komen. Vooral niet tegenover vrouwen.
De Therakandana zegt: getooid met goud, omgeven door slavinnen, met haar zoon op de heup kwam mijn echtgenote naar mij toe. Toen ik haar zo zag komen, de moeder van mijn eigen zoon, opgesierd, goed gekleed, als een strop door de dood uitgezet, werd ik diep getroffen en het gevaar werd mij duidelijk. Walging trad op en ging niet meer weg. Toen werd mijn geest bevrijd. Zie de juistheid van de leer. De leer van Boeddha is volbracht.
De stiefmoeder van de Boeddha, Payapati, heeft met een aantal vrouwen van hun stam de Boeddha verzocht een nonnenorde op te richten en hen tot non te wijden. De Boeddha weigert driemaal, omdat hij vindt dat zo'n orde niet in de Indiase maatschappij past. Dan wendt Payapati zich tot de vrouwvriendelijke Ananda, die voor haar een beroep doet op de Boeddha. Kunnen vrouwen ook verlicht worden? Vraagt de lister. En de Boeddha bevestigt dat. Uiteindelijk stemt de Boeddha toe. Zij het dat hij de nonnenorde ongeschikt maakt aan die van de monniken. Koningin Payapati, haar mooie dochter en 6 concubines uit de vroegere harem van de Boeddha, toen hij nog kroonprins was, zijn onder de eerste nonnen die verlicht raken. De stemmen van de vrouwelijke arhats klinken vaak persoonlijker en actueler dan die van de mannelijke.
De Teri Uttama zegt: 4 keer, 5 keer ging ik mijn cel uit. Ik bereikte geen rust in mijn geest, kon mijn gedachten niet onder controle houden. Ik ging naar de bedelnon die mij vertrouwen had. Zij leerde mij de leer, de vergankelijkheid van de mens, van de zintuigen, van de elementen. Toen ik van haar de leer had gehoord, zoals zij mij die leerde, zat ik 7 dagen in de lotushouding, vervuld van vreugde en geluk. Op de 8e dag strekte ik mijn voeten. Ik had de massa van de duisternis verbroken.
De Teri Mutta zegt: bevrijd, helemaal bevrijd. Schitterend bevrijd ben ik van 3 kromme dingen, de vijzel, de stamper en mijn kromme echtgenoot. Bevrijd ben ik van geboorte en dood. Ik zal niet opnieuw geboren worden.
Het ontwaken van de volgelingen van de Boeddha heeft grote invloed op hun omgeving. Maar hun einddoel is toch hun eigen bevrijding. Niet opnieuw geboren worden. De situatie van het boeddhisme in het oosten is nu dat in sommige landen het een maatschappelijk instituut is. De eens rondzwervende monniken hebben zich neergezet in kloosters, in steden en dorpen. De functie van de leken is voornamelijk de zorg voor de monniken. Leken mediteren nauwelijks en bereiken geen graad van verlichting. De nonnenorde is bijna overal uitgestorven. Vrouwen treden niet meer op als leraar. Wel mediteren in sommige landen nog steeds bedelmonniken in de wouden. Van de oorspronkelijke 4 ordes, die van de monniken, de nonnen, de mannelijke en de vrouwelijke leken, blijft er uiteindelijk maar 1 echte orde over, die van de monniken. De Boeddha voelt zich verantwoordelijk voor zijn volgelingen, die de moeilijke weg naar verlichting gaan en zich daarom aan de wereld onttrekken. Maar hij ziet zichzelf ook als koning, die juist verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn hele volk en van de wereld draagt. Dat gold in vorige levens waarin hij een dierenkoning was. Als apenkoning en hertenkoning redde hij zijn volk. Hij geeft ook een portret van zichzelf in een vroeger leven als de wereldheerser Mahasudassana. Hij legt uit dat een koning pas wereldheerser kan worden als hij zich baseert op de dharma. Dat wil zeggen, bepaalde waarden hoog houdt en een politiek van compassie voert. Over zichzelf zegt de Boeddha:
ik ben de opperste koning. Laat dus uw twijfels over mij varen.
waarde van het koningschap voor het boeddhisme blijkt anderhalve eeuw na de dood van de Boeddha. De Maurya-dynastie heeft dan alles veroverd, van India tot aan Afghanistan en Perzië toe. De tyrannieke Maurya-koning Ashoka roeit vervolgens zijn familie uit om aan de macht te komen. Hij is berucht om zijn martelkamer, die zo gruwelijk is dat hij de hel genoemd wordt. Wanneer Ashoka het laatste gebied in India, Kalinga, verovert, lijkt hij opeens bijna dodelijk getroffen te worden door het gigantische bloedvergieten en de vernietiging tijdens de belegering. Berouw kwelt hem en hij bekeert zich tot het boeddhisme. Hij kondigt op rotsen en stenen zuilen in zijn hele rijk een nieuwe politiek aan.
Acht jaar na zijn kroning werd het land van de Kalinga's veroverd door koning Ashoka, de geliefde van de goden. In deze oorlog in Kalinga werden 150.000 mensen en dieren gevangen weggevoerd uit het land. Een veelvoud van 100.000 mensen sneuvelde in de strijd en kwam na afloop om. Nu het land van de Kalinga's is veroverd, wijdt koning Ashoka zich aan een intense beoefening van de plichten die met de Dharma te maken hebben en probeert hij het volk te doordringen van het belang van de Dharma. Dat komt door het berouw dat hij koestert over de slachting en de dood bij de verovering van het land van de Kalinga's. Een dergelijke ramp wordt nu door hem als uiterst pijnlijk beschouwd en gaat hem aan het hart.
Precies zoals de Boeddha heeft beschreven, wordt Ashoka, omdat hij zich nu baseert op compassie, een wereldheerser. Koning Ashoka bevordert het welzijn en de medische verzorging van mensen en dieren. Hij neemt maatregelen om een rechtvaardige rechtspraak te organiseren. Hij stelt grenzen aan het doden van dieren. Hij laat erop toezien dat alle religies tolerant zijn ten opzichte van elkaar. Hij dringt aan op gematigdheid in het verwerven en spenderen van rijkdom en vriendelijkheid jegens bedienden en slaven. Dankzij hem wordt boeddhisme de belangrijkste religie in de toenmalig bekende wereld. De connectie tussen koningschap en boeddhisme heeft ook nadelen. Grote koningen zoals Ashoka en de heersers van Japan en Tibet dragen ertoe bij dat het boeddhisme een religieus instituut wordt, dat samenwerkt met de staat en er vaak een onderdeel van gaat vormen. Heel interessant is de ontmoeting tussen koning Ashoka en de vijfde patriarch of opvolger van de Boeddha, de woudheilige Upagupta. Hij wordt een evenbeeld van de Boeddha genoemd.
Wanneer Upagupta nog een parfumhandelaar is, ontmoet hij zijn leraar, de vierde patriarch, begint zijn meditatietraining, onderwijst de Dharma voor het eerst en krijgt zijn eerste leerlingen, een beroemde courtisane. De courtisane wil hem verleiden, maar hij gaat er uit de weg, tot ze een misdaad begaat. Haar straf is dat haar handen, voeten, neus en oren afgesneden worden en ze op een lijkenveld achtergelaten wordt om te sterven. Upagupta gaat naar het lijkenveld, blijft bij haar en onderwijst haar de Dharma. Ze luistert naar hem, bekeert zich en bereikt het eerste van de vier stadia van bevrijding. Terwijl Upagupta haar onderwijst, worden zijn eigen ogen geopend en bereikt hij het derde stadium van bevrijding. Daarna geeft zijn vader hem toestemming zich terug te trekken uit de wereld en monnik te worden. Al spoedig daarna wordt hij een arhat.
Upagupta wordt het evenbeeld van de Boeddha genoemd omdat hij bekend staat om zijn daden van compassie. Hij helpt Ashoka bij het bouwen van zijn vele stupa's, koninklijke grafmonumenten, voor de relieken van de Boeddha of van Arhats. In het volgende geboorteverhaal van de Boeddha wordt hierop gezinspeeld.
Eens glimlachte de Boeddha en toen hem gevraagd werd waarom hij glimlachte, vertelde hij:
lang geleden, toen de mensen nog 72.000 jaar leefden, leefde er in een stad Mahendravat een prins, Satvausada geheten, medicijn voor wezens, die beroemd was om zijn vriendelijkheid en compassie. Overal vandaan kwamen zieken in lichaam en geest om het gezicht van de prins te zien of hem aan te raken. Zelfs zij, die het zwaarst ziek waren, werden genezen. Toen de prins stierf, waren alle wanhopig. Nu hadden de zieken geen beschermer meer. Een wijze minister, die de speciale kentekenen op het lichaam van de prins herkend had, liet een stupa voor de relieken van de prins bouwen in een bos bij de bron van een kristalhelder meer. Iedereen die erin baadde of het water dronk, werd genezen. In de toekomst zal in datzelfde land een koning genaamd Ashoka een miljoen stupa's bouwen en consecreren. Ik was die prins, Satvausada.
Mana.
De allesomvattende blik van de Boeddha, die ziet dat zijn as na afloop van een vorig leven genezende kracht had, en dat zijn as na afloop van dit leven dat weer zal hebben, is een blik van compassie. Compassie geneest.
Mana ke tere. करम बेहिसाब है मेरे गुनाह बयान नहीं सकते शुमार.
Dit is het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha. Deel 3 over Boeddha-natuur en woudheiligen. De Bodhisattva en de woudheiligen.
In zijn vorige levens was de Boeddha een Bodhisattva. Iemand die compassie beoefent, met anderen meeleeft en ze helpt. Dit is zo'n geboorteverhaal van de Boeddha of Jataka.
Eens kwamen monniken bij de Boeddha klagen over een monnik die altijd naar zijn vriend ging, een leek in het dorp. De vriend kookte voor hem en dan aten ze samen. Ze waren bijna onafscheidelijk en de monniken vonden dat geen pas geven voor een monnik die verondersteld wordt zich terug te trekken uit de wereld. Toen vertelde de Boeddha:
lang, lang geleden was er eens een statieolifant in het paleis van een koning die heel erg bevriend was met een hond. Ze waren onafscheidelijk. Op een dag kocht een dorpeling de hond van de oppasser van de olifant en nam hem mee naar zijn dorp. Vanaf dat moment wilde de olifant niet meer eten of drinken, waardoor de koning heel erg ontsteld was. Hij droeg een wijze minister op de zaak te onderzoeken. De minister constateerde dat de olifant lichamelijk niets mankeerde en dat zijn neerslachtigheid dus ergens anders vandaan moest komen. Hij hoorde de oppasser uit en vernam van de vriendschap van de olifant met de hond. De minister liet de hond opsporen en terugbrengen naar het paleis. De olifant tilde hem op met zijn slurf, zette hem op zijn kop en toen weer terug op de grond, met tranen in de ogen. Nadat de hond gegeten had, at de olifant ook. Ik was die wijze minister. De olifant en de hond waren de twee monniken waarover jullie kwamen klagen. Ze waren al dikke vrienden in een vorig leven.
Een bodhisattva zijn, zoals de Boeddha in zijn vorige levens, betekent medeleven, vriendschap, compassie en empathie, je opofferen ter wille van een ander, jezelf in de plaats stellen van een ander en zijn of haar pijn en vreugde delen. De Boeddha was verlicht geworden door zich als bedelmonnik in het woud terug te trekken om te mediteren. Later overheerst meer de groep monniken in kloosters, maar er blijven rondzwervende bedelmonniken bestaan. Rond het begin van onze jaartelling zijn er bedelmonniken die de geboorteverhalen over vroegere levens van de Boeddha als voorbeeld nemen en ook het bodhisattva-ideaal, het meeleven met anderen, gaan volgen. Vrijgevigheid, discipline, geduld, ijver, meditatie en wijsheid zijn ook voor leken toe te passen. Dit is het begin van de Mahayana-beweging, waarin bedelmonniken en lekenmeditators samenwerken. Mahayana betekent grote weg, een weg die voor iedereen te begaan is. Het Mahayana groeit uit tot een volksreligie en laat weer een nieuw gezicht van de Boeddha zien. Een inspiratiebron van de Mahayana-beweging was het Heart Sutra. In het Heart Sutra gaat het erover dat niets op zichzelf staat. Niets is zelfstandig, afzonderlijk, apart, een ding. Alles is met iedereen en alles verbonden. Alles en iedereen zijn ongrijpbare processen die veranderen en vergaan. Je kunt iemand anders of zelfs maar een voorwerp niet echt bezitten. Hij, zij of het ontsnapt altijd aan je greep. Je moet tot op zekere hoogte wel dingen hebben. Fornuizen, kookpannen, matrassen, appartementen, katten, mannen, vrouwen, kinderen. Tegelijk is het je houtgreep erop, wat alles bederft. Alles bevindt zich al in die leegte of vrijheid waarin je niets kunt vastpinnen.
Dus, Shariputra, alle objecten van je geest zijn leegte. Er zijn geen kenmerken. Er is geen ontstaan en geen vergaan. Er is geen onzuiverheid of zuiverheid. Er is geen afname en geen toename. Daarom, Shariputra, is er in leegte geen vorm, geen gevoel, geen waarneming, geen motivatie, geen bewustzijn, geen oog, geen oor, geen neus, geen tong, geen lichaam, geen geest, geen verschijnsel, geen geluid, geen geur, geen tastbaarheid, geen objecten van je geest.
Dat is geen zweverige of nihilistische leegte. Ze is vol met alles.
Vorm is leegte. Leegte is ook vorm. Leegte is niet anders dan vorm. Vorm is niet anders dan leegte.
Inzicht in leegte maakt vrijgevigheid belangeloos. Anders wordt het filantropie. Alleen belangrijk omdat je naam erbij vermeld wordt en je het kunt aftrekken van de belastingen. Vrijgevigheid hoort bij compassie. Compassie eist een bepaalde vaardigheid. Als je niet weet hoe je een ander moet helpen, help je hem van de wal in de sloot. De Vimalakirti Sutra vertelt het verhaal van Vimalakirti, een grote bodhisattva en tijdgenoot van de Boeddha. Vimalakirti heeft een gezin. Hij is geen monnik, maar hij heeft de wijsheid van een Boeddha. Hij leeft in de wereld om mensen te kunnen helpen. En hij heeft ook de vaardigheid om dat te doen.
Zijn financiële middelen om armen en hulpelozen te ondersteunen leken onuitputtelijk. Hij hield zijn moraal zuiver om immorele mensen te beschermen. Hij legde zich toe op tolerantie en zelfcontrole om mensen die boos, wreed, gewelddadig en meedogenloos waren te verzoenen. Hij blaakte van energie om luie mensen te inspireren. Hij was geconcentreerd en aandachtig om mensen in psychische moeilijkheden te kunnen helpen. Hij wist op een resolute manier zijn inzicht tot dwazen door te laten dringen. Hij had een gezin en geliefden, maar zijn bedoelingen bleven oprecht. Hij leek omringd te zijn door bedienden, maar leefde altijd in eenzaamheid. Hij stak zich in allerlei zaken, maar hij had geen interesse in winst of bezittingen. Om mensen te helpen hield hij zich op straathoeken op en om ze te beschermen nam hij deel aan het stadsbestuur. Hij werd gerespecteerd als zakenman onder de zakenlieden, omdat hij voor alles eerlijk was. Hij werd gerespecteerd als aristocraat onder de aristocraten, omdat hij trots, verwaandheid en arrogantie achterwege liet.
Hij werd gerespecteerd als bestuurder onder de bestuurders, omdat hij op een fatsoenlijke manier bestuursfuncties uitoefende. Hij kon met gewone mensen opschieten omdat hij alledaagse deugden waardeerde. Zo leefde Vimalakirti in de grote stad Vesali met een ongelimiteerd arsenaal aan middelen om mensen vrij te maken.
Vimalakirti klinkt te mooi om waar te zijn. Dat komt misschien omdat je zo'n verhaal van een heilige verwacht, niet van een familieman, zakenman en huizenbezitter. Omdat Vimalakirti ziek is, stuurt de Boeddha een delegatie naar hem toe die moet informeren naar zijn gezondheid. De bedelmonnik Shariputra, die een verlichte heilige en een vooraanstaande volgeling van de Boeddha is, bevindt zich onder hen. Hij ontmoet in Vimalakirti's huis een vrouwelijke bodhisattva die er al 12 jaar woont. Ze raken in discussie en de vrouw leest Sariputra zo welsprekend de les dat hij haar vraagt waarom ze haar kracht niet gebruikt om zich als man te manifesteren en dan een Boeddha te worden. Volgens de conservatieve Sariputra kan alleen een man verlichting bereiken.
Sariputra vroeg mij: waarom neemt u geen mannelijke vorm aan? Daarop paste ik mijn magische kracht toe en veranderde Shariputra in een vrouw en mezelf in een man die op Shariputra leek. Toen vroeg ik Shariputra: waarom verandert u uw vrouwelijke vorm niet? Shariputra zei: ik weet niet waarom ik in een vrouw veranderd ben. Ik antwoordde: net als Shariputra geen vrouw is en toch in een vrouwelijke lichaamsvorm verschijnt, zo zit het met alle vrouwen.
De vrouwelijke bodhisattva leert Shariputra dat man zijn en vrouw zijn op absoluut niveau geen verschil uitmaken en dat mannen en vrouwen dus gelijkwaardig zijn. Op een vergelijkbare manier leest Vimalakirti, de verlichte monniken die hem bezoeken, de les. Hij leert ze dat je geen monnik hoeft te worden om onthecht te leven. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de wereld, omdat de wereld, net als de menselijke persoonlijkheid, bepaald wordt door je eigen intentie. De laatste inspiratie van het Mahayana is dat mensen al Boeddha-natuur, verlichting, in zich hebben. Al weten ze het niet en kunnen ze niet bij.
Stel je smakelijke honing voor in raten waar bijen overheen zwermen. Als er geen ervaren iemand bij komt die de honing van de bijen kan scheiden, dan kunnen mensen niet van de honing genieten. Stel je een graankorrel voor in zijn vlies. Graan kan niet als voedsel gebruikt worden als het niet gepeld wordt. Stel je het wrakke huisje van een arme man voor, waaronder de vloer een goudschat begraven ligt. Als de man niet van het bestaan van de schat af weet, blijft hij in armoede leven. Stel je een arme, zwangere vrouw zonder onderkomen voor, met de toekomstige wereldheerser als baby in haar buik. Zonder deze kennis blijft haar lot troosteloos. Als levende wezens niet weten dat ze van oorsprong al Boeddha-natuur in zich hebben, dan zou het onmogelijk zijn de sluiers die haar verduisteren te verwijderen en een Boeddha te worden.
Je bent al een Boeddha, al weet je het niet, omdat de glans verduisterd wordt door je gewoontepatronen. Dat alle wezens Boeddha-natuur hebben, betekent de wezenlijke goedheid van de mens en de wezenlijke gelijkheid van alle mensen, zelfs alle levende wezens. Daarom leggen mensen in de Mahayana-beweging de Bodhisattva-gelofte af. Het is de gelofte ernaar te streven je Boeddha-natuur te realiseren, zodat je iedereen kunt helpen hetzelfde te doen. Bovendien beloof je steeds opnieuw geboren te worden tot alle levende wezens verlichting bereikt hebben.
Vandaag heeft mijn leven vrucht afgeworpen. Ik heb me terecht een menselijk bestaan verworven. Vandaag ben ik geboren in de familie van de Boeddha. Nu ben ik een kind van de Boeddha. Van nu af aan zal ik daden verrichten die bij mijn familie passen. Ik zal geen smet werpen op deze smetteloze edele familie. Vandaag, in het bijzijn van alle beschermers, heb ik alle levende wezens uitgenodigd tot boeddhaschap en waarachtig geluk. Mogen goden en anderen zich verheugen.
Bedelmonniken begonnen de Mahayana-beweging. In elke boeddhistische traditie mediteren nog steeds bedelmonniken in wouden of op onherbergzame plaatsen. Bedelmonniken van de oude Theravada-school mediteren in de bossen van Thailand en Birma en worden arhats, verlichte mannen, zoals in de tijd van de Boeddha. Er is een eigentijds verhaal over een Thaise woudheilige en zijn leerling, een leek, die mediteren in een woud waar tijgers huizen.
De twee mannen mediteren beide onder een overhangende klif, zo'n 120 meter van elkaar. Op een dag voelt de leraar zich ziek en vraagt zijn leerling een medicijn voor hem te brouwen. De leerling krijgt het vuur niet aan en wordt zo boos dat hij op het brandhout pist. Hij krijgt daarna hevig berouw omdat hij het ziet als een gebaar van minachting tegenover zijn leraar. De leraar zit ondertussen nog steeds tevergeefs op zijn medicijn te wachten. Opeens hoort de leerling vlak achter zich het gebrul van een tijger. Hij wordt doodsbang en probeert te mediteren door zijn Boeddho-recitatie te doen. Zolang hij zich daarop concentreert, houdt de tijger zich stil. Maar zodra zijn angst de overhand neemt, begint de tijger dreigend te grommen. Zo gaat het de hele nacht door. Pas midden op de dag durft de leerling naar zijn meester te vluchten om zijn verhaal te vertellen. De leraar suggereert dat hij het gedrag van de tijger beïnvloed heeft. Had ik maar altijd een tijger achter de hand, verzucht hij.
De beroemde monniskloosters in India, waarin het Mahayana bloeide, zijn tussen de 11e en de 13e eeuw vernietigd door moslimaanvallen. De Theravada-landtempels in Thailand en Birma en de bossen eromheen, waarin de woudyogis huizen, worden bedreigd door de moderne tijd. Maar de grote leraar Nagarjuna dichtte in een van zijn verzen uit het midden:
als er geen Boeddha's meer verschijnen en hun volgelingen zijn verdwenen, baant de wijsheid van het ontwaken verder haar eigen weg.
Dit was een uitzending van de Boeddhistische Omroep, de eerste drie delen van het stemmenspel De Gezichten van de Boeddha. De stemmen waren van Rick Nicolet, Nettie Blanke, Helmert Woudenberg, Pamela Koevoets en Dirk Groeneveld. Montage Wim Timmermans. Script en regie Meino Zeilemaker. Volgende week op dezelfde tijd en dezelfde zender de drie volgende en laatste delen.